Zo, en goedemorgen allemaal. Ben ik overal te verstaan? Ik zie een geknik achterin, dat is fijn. Zo, dankjewel Robert voor de voordienst en ook het mooie gebed daarin, waarin heel veel benoemd werd, waar we voor kunnen danken, maar waar we ook zorgen over hebben vandaag. En dat is ook de reden wat ik, dat is ook het onderwerp van vanochtend. Ik heb hem als titel meegegeven, bidden vanuit het woord. Dat benadrukte Robert ook al. En dan gaan we stiekem meekijken met Daniël, hoe hij dat deed. En dan gaan we vervolgens kijken wat de koppeling mag zijn met ons leven vandaag. Dus dan weet u alvast wat u te wachten staat. En om te beginnen, is dit wellicht voor u een enigszins bekend beeld dat er een Israëliet zijn kleedje uitspreidt, op de knieën gaat en vervolgens dat kleedje niet zomaar neerlegt op de grond, maar dat hij dat kleedje neerlegt in een bepaalde richting en dat hij vervolgens in de richting van Jeruzalem gaat bidden. Mocht u ooit de kans hebben om bij een zogenaamde Mizrahi-Jood in huis te zijn, en u kijkt daar om u heen naar de muren van zo'n huis, dan hangt daar in principe een kunstwerk. En dat kunstwerk noemen we de Mizra, wat het woord is voor oosten. En dat betekent dat de muur in het huis, die in de richting staat van Jeruzalem, daar hangt zo'n kunstwerk aan om elkaar te laten zien wat dus de richting is van Jeruzalem en als er gebed plaatsvindt, in welke richting dat dus plaatsvindt. Nou, dan gaan we nog wat meer inzoomen. Want stel je woont dus, u zal snappen, dit is ingewikkeld, want een Israëliet kan natuurlijk overal in de wereld wonen. Dus Mizra betekent oosten, maar u zal snappen als u ten oosten van Jeruzalem bent. Ja, kun je in principe naar het oosten bidden. Misschien kom je dan vanzelf bij Jeruzalem. Maar in principe richt je gewoon je blik richting waar volgens jou dan Jeruzalem is. En ga je daar naartoe bidden, zeg maar. Maar ja, wat als je vervolgens in Jeruzalem zelf bent? Waar richt je dan dus je gebed naartoe? Nou ja, dan ga je binnen Jeruzalem. Dan ben je al in Jeruzalem. Dus dan ga je in Jeruzalem kijken waar de tempel staat. Met waar je dan in Jeruzalem bent. En het grootste goed voor een Israëliet is dan dat je je gebed richt, zelfs met je hand tegen die muur of met je gezicht tegen de muur, wat natuurlijk gezien wordt als het restant van de tempel, dat je zelfs je hand tegen de muur, ik heb hier expres westelijke muur genoemd, omdat in principe volgens mij de Joden deze term bezigen. En er zijn heel wat mensen geweest die hebben vooral gekeken naar wat er gebeurt bij die muur. En toen hebben ze hem de titel klaagmuur gegeven. Maar in principe is het natuurlijk de term westelijke muur. Nou, dan weet je dat het gebed altijd richting de tempel gericht is. Waar je dan ook in de wereld bent als Israëliet. De vraag is natuurlijk, waar komt zo'n gebruik vandaan? Wat is daar de Bijbelse onderbouwing van? Nou, die vinden we, en daar mag ik u vandaag bij bepalen, die vinden we in het zesde hoofdstuk van Daniël. En ik heb de teksten ook op de slides, mocht u, maar ik hoor al mooi geblader. Nou, waar komt deze gedachte vandaan in de Bijbel? Nou, dat zien we dan in Daniël hoofdstuk 6, waar dan staat, en ik bedoel, ik lees alleen het vers om het eruit te lichten. Ik beloof u dat ik de context ga geven en dat we het hoofdstuk gaan lezen. Maar even om het eruit te lichten waar ik u bij wil bepalen. Nu had hij, dat is Daniël, in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op 3 tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God. Precies zoals hij voordien gedaan had. Nou ja, vaak wordt naar dit vers gekeken voor dit gebruik van het bidden richting Jeruzalem. Maar de vraag waar ik u vandaag eigenlijk bij wil bepalen is, waarom bleef Daniël bidden in de richting van Jeruzalem in die geschiedenis waar hij uiteindelijk in de leeuwkuil belandde? Waarom deed hij dat eigenlijk? Waarom bleef hij bidden? Waarom bleef hij bidden in de richting van Jeruzalem? Waarom was dat belangrijk? In welke tijd was dat belangrijk? Hoe zat dat? Wat leren we daarvan over die tijdsperiode en wat er allemaal mee te maken heeft? Ik ben eigenlijk blij als we dat met elkaar vandaag besproken hebben. En om dat te doen, heb ik mijn best gedaan om u te bepalen bij 4 grote gebeurtenissen in de Bijbel. Die allemaal met elkaar te maken hebben waarom dat ene gebed daartussen plaatsvindt. Namelijk, er is een moment, en daar gaan we nog gedeeltes van lezen vandaag, uitlezen vandaag, dat de zoon van David, Salomo, fantastisch hoofdstuk, gaan we dadelijk gedeeltes van lezen, bij de inwijding van de tempel, en die bidt daar een geweldig gebed. De tempel is net gemaakt en er komt een enorm mooi gebed. Maar ja, daartussenin gebeurt natuurlijk heel veel. Want ja, zoals u weet, het land wordt in tweeën geslagen. Ze gaan in ballingschap, alles wat daarmee te maken heeft. En precies daartussen is er een geweldig gebed van Daniël in hoofdstuk 6. En is er misschien een nog wel mooier gebed in Daniël 9. En uiteindelijk leidt dat ertoe dat onder Ezra en Nehemia de tempel herbouwd worden. Dan hebt u even het wanneer te pakken van de belangrijke gebeurtenissen waarbinnen dit plaatsvindt. Dus we hebben het vandaag, ik ga zelfs highlighten op de slide voor u. Ik ga er zelfs cirkels omheen zetten. We gaan het vandaag hebben om rechtsboven. Dus, wat bedoel ik hiermee over deze tijdsperiode? Nou, na jarenlang rondreizen mag uiteindelijk, is het niet David, maar Salomo die de tempel mag bouwen. En zodra die tempel gebouwd is, wordt die ingewijd, een heel mooi gebed erbij. Maar ja, na de tijdsperiode van Salomo weten we dat het natuurlijk niet goed gaat met Israël. En dat leidt ertoe dat het rijk uiteengeslagen wordt in wat we dan vaak noemen het Noordrijk en het Zuidrijk. En dat Zuidrijk gaat wat later in ballingschap, dat Noordrijk wat eerder. En die worden verplaatst. Ik ben altijd voorzichtig, kaarten en Bijbelse kaarten zijn altijd heel erg, moet ik altijd heel voorzichtig mee zijn, want we weten niet alles altijd precies waar wat geweest is. Maar het helpt enigszins om zo'n kaartje mee te geven, zeg maar. Dus daar links ziet u ongeveer waar we het over hebben, Jeruzalem. En hier helemaal rechts ziet u een aantal termen die u zal herkennen. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat er staat Babylonia, waarbij we weten dat dus eerst het Noordrijk, maar later ook het Zuidrijk, helemaal naar het oosten wordt weggevoerd en daar in ballingschap terechtkomt. En dat is dus de periode waar we het over hebben als we ingegaan zijn in dat hoofdstuk van Daniël. Nou, dan iets meer over het boek Daniël zelf en Daniël als persoon zelf. Die komt natuurlijk uit de stam Juda. We weten al heel veel van Daniël, tot en met dat we bij dit prachtige hoofdstuk komen. Want u zult wellicht de geschiedenis kennen dat hij de gerechten weigert van de farao. En dan krijg je die wonderlijke geschiedenis dat hij zich daarna veel beter voelt natuurlijk. Wellicht, nou, ik kan me haast in deze gemeente niet voorstellen dat Daniël 2 niet onder zoveel tijd voorbij komt met het gouden beeld en alles wat dat profetisch te betekenen heeft. En ik heb zelf wel eens hier mogen spreken over God de Allerhoogste, over Nebukadnezar, die zich uiteindelijk 7 tijden aan het gras natuurlijk zich voedt en uiteindelijk God de eer geeft die hij verdient. Nou, dat gaat hier al aan vooraf. Nou, laten we het hoofdstuk maar eens gaan lezen. Ik hoop u genoeg geduid te hebben bij de historische achtergrond en waar het allemaal plaatsvindt in de Bijbel. En dan lees ik met u vanaf het eerste vers. En het doel is dus om deze versen te lezen om beter te snappen waarom het zo bijzonder is dat Daniël daar blijft bidden in die tijdsperiode. Darius de Meder, ontving het koningschap toen hij ongeveer 62 jaar oud was. Ik durf niet aan u persoonlijk te vragen wie van u al 62 is geweest of daar in de buurt van is. Maar mocht u rond die leeftijd zijn, is dat de fase van uw leven waarbij u denkt, nou, het is tijd dat ik koning word. Dat weet ik niet, ik ben zelf nog nooit 62 geweest, maar misschien... Ja, iemand van 62 die zegt, ik ben wel toe aan een koningschapperiode. Nee? Okay. Maar in elk geval, die was... Ja, is Rob Oosman 62? Maar wat denk je? Wat denk je? Tijd voor... Wordt de hoogste tijd. Nou, Rob Oost. Ja, je zal naar het oosten bidden. Het behaagde Darius, die dus 62 is, over het koningschap, want mocht Rob dan koning zijn geworden, dan zal je natuurlijk gaan delegeren. Want je gaat niet alles zelf doen. En deze Darius is wel slim. Die mag dan 62 zijn, maar die denkt, we gaan wel delegeren met elkaar. Dus het behaagt deze Darius 120 stadhouders aan te stellen. Dus die denkt, we gaan wel het even uiteenzetten naar 120 mensen. Die over heel het koninkrijk verdeeld zouden zijn. Maar 120, dat is nog steeds relatief veel werk. Want dan moet je dus 120 keer met mensen gaan praten. Dus wat doet Darius? Die stelt daarboven, stelt hij er nog 3 zogenaamde rijksbestuurders aan. En over hen 3 rijksbestuurders, van wie Daniël er 1 was. En dit is ook waarom ik die eerste hoofdstukken gelezen heb. Waarom Daniël is echt gestegen in de achting van dat rijk. Die heeft zich laten zien wat hij kan. En die wordt dus 1 van die 3 rijksbestuurders. Aan hen moesten die stadhouders verantwoording afleggen, opdat de koning niet benadeld was. Ja, me dunkt, je kan niet alles in de gaten houden van zo'n groot rijk. Ja, wat gebeurt er dan toch met die Judese balling te midden van Babel? Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders, omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog hem over heel het koninkrijk aan te stellen. Ja, dat is natuurlijk spannend voor die 120 stadhouders. Want ja, die Judese balling valt wel op. Ja, en wat doet dan een Babels rijk te midden van een Judese balling die opvalt? Daarop gingen de rijksbestuurders en de stadhouders zoeken naar een grond voor een aanklacht. Ik geef expres aandacht aan een aantal details, dan kunt u alvast denken, dit lijkt ergens op in de toekomst. Voor een aanklacht tegen Daniël in zaken het koninkrijk. Maar ja, ze konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij betrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets verkeerds bij hem te vinden was. Ja, dan hebben ze dus een probleem. Want ja, een uitzonderlijke geest was in hem, ja, en er is niks op hem aan te merken. Dat is toch wel heel, lijkt toch wel heel erg op iets uit de toekomst. Dus wat doen ze dan? Ja, ze komen bijeen. We zullen tegen deze Daniël geen enkele grond voor een aanklacht vinden. Ja, tenzij we iets tegen hem vinden in de wet van zijn God. Ja, dus dan denken ze, ja, we gaan niks tegen hem vinden, dus dan zullen we in de wet van zijn God iets moeten gaan vinden. Nou, zo wordt een plannetje beraamd. Dat is best een vergadering geweest, want dat betekent dus dat 120 mensen en die 2 andere rijksbestuurders, dus dat zijn toch gauw 122 mensen, moeten het eens geworden zijn over hoe ze dit gaan aanpakken om Daniël te veroordelen. Dus dat moest best een vergadering geweest zijn. Nou, dat is ze gelukt. En zo kwamen deze rijksbestuurders en stadhouders eensgezind bij de koning en zeiden het volgende tegen hem. Ze beginnen gewoon heel netjes. Koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de rijksbestuurders van het koninkrijk, de machthebbers, de stadhouders, nou, ze claimen dat er dus nog meer mensen bij betrokken zijn, de raadslieden en de landvoogden zijn na onderling beraad van mening dat er een koninklijk besluit moet worden opgesteld en een verbod moet worden bekrachtigd, en nu komt het, ik had dit nog nooit zo gedetailleerd gelezen, dat al wie binnen 30 dagen een verzoek zal richten aan welke god of mens dan ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwkuil zal worden geworpen. Nou, dit is nogal een dingetje, want u zal weten dat in Daniël 1 krijgt Daniël en zijn vrienden krijgen nota bene andere namen die verwijzen naar goden in dit Bijbelse rijk. Oftewel, ze zijn heel gewend, heel erg gewend dat er veel meer goden zijn dan één god. En nu komen dus ineens mensen naar die koning toe en die zeggen, ja, we gaan een wet instellen dat voor 30 dagen je niks qua verzoek of wat dan ook mag doen, naar welke god dan ook en welk mens dan ook. Dus de hele, zeg maar, verering en godsdienst claimen ze dat die 30 dagen op pauze moet worden gezet. Wat heel uitzonderlijk is in die periode. Nou, dan gaan ze door en uiteindelijk, dat stellen ze voor aan de koning, van, nou, zullen we dat gaan doen met elkaar? En hoe dat tot stand is gekomen, weet ik niet. Ik weet niet wat Darius gedacht heeft, ik weet niet hoe dat gebeurd is, maar Darius vindt het blijkbaar een goed idee en die ondertekent het bevelschrift en het verbod. Nou, dat is hoe het gebeurt. Dan komen we bij het vers van het begin. Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, dus Daniël hoort dit, die hoort, ja, je mag aan niemand een verzoek richten 30 dagen lang en anders word je in de leeuwkuil geworpen. Dat hoort hij. Ging hij zijn huis binnen, nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem en op 3 tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan. Oftewel, hij negeert het verbod compleet. Maar ja, waarom eigenlijk? Want, ik bedoel, een soort van menselijke strategie had ook kunnen zijn, nou ja, dan doen we 30 dagen minder zichtbaar of zo. Dan wachten we de 30 dagen af en dan is het verbod weer voorbij. En dan kan ik weer mijn positie in Babel doorgaan en ik wacht tot de ballingschap ten einde is. En dan gaan we weer naar huis. Ik bedoel, Daniël had best praktisch hier kunnen denken. Dus waarom doet hij dit? Waarom is blijkbaar dat gebed niet zomaar een gewoonte van 's ochtends even opstaan en een gebed? Maar waarom blijft hij doen? Dan moet er toch meer spelen met dit gebed dan dat het zomaar een gebed is dat hij blijft bidden. Waarom blijft hij hier bidden? Had er gewoon 30 dagen even kunnen wachten. Kon je gewoon naar huis. Waarom maakt Daniël er zo'n punt van dat hij blijft bidden? Nou, ik denk zelf dat dat erg te maken heeft met wat ik u net liet zien. Namelijk dat dit gebed zit in een grotere tijdsperiode tussen het begin van de tempel en uiteindelijk het herstel van de tempel. En er gebeurt iets heel curieus bij de inwijding van de tempel, waar Daniël eigenlijk naar verwijst in zijn 6e hoofdstuk en zijn 9e hoofdstuk. En dan neem ik u mee naar dat hoofdstuk en ik hoop dus weer de koppeling terug te vinden naar Daniël 6. Dat gaat ons lukken, ik weet dat zeker. En dan weten we ook waarom we uitwijken naar dit hoofdstuk. Dus u moet u voorstellen, jarenlang heeft het volk gereisd, de tabernakel is er geweest en uiteindelijk mag eindelijk Salomo de tempel bouwen. En die tempel wordt dan gebouwd en dan laat Salomo, die laat gewoon een soort koperen podium bouwen. Ik heb wel plaatjes geprobeerd te zoeken, maar zijn niet heel veel plaatjes van beschikbaar. Die laten ze een koperen podium bouwen. En die was 5L, 5L en 3L. Dus hij heeft gewoon mensen opdracht gegeven om een podium te maken voor de gebeurtenis dat hij zelf een gebed ging uitspreken om de tempel in te wijden. Dus hij maakt zo daar zo'n mooi podium. De zoon van David gaat daar opstaan. Die spreidt zijn handen en die spreekt een prachtig gebed uit, wat dus bijna een heel hoofdstuk in de Bijbel is geworden. En in dat gebed, en vanwege de tijd heb ik geprobeerd het iets puntsgewijs even samen te vatten wat daar gebeurt, want het is nogal een lang hoofdstuk, prachtig hoofdstuk, maar wel lang hoofdstuk, gebeurt elke keer hetzelfde. En dit is zo bijzonder dat dit gebeurt. Want na al die jaren is er eindelijk een tempel die daar staat, die is helemaal heel en men kan het gebruiken. En wat doet daar de zoon van David, Salomo? Die weet, en dat zegt hij ook gewoon in dat gebed, ja, ik weet dat er niet een mens zonder zonde is, Wat gaat hij alleen maar zeggen? Dankjewel dat de tempel gebouwd is. Nee, die denkt, oh, iedereen die dit gaat gebruiken is met zonde behept. Heeft last van alles en nog wat. En dan gaat hij alvast bidden voor zijn volk. En dan zegt hij elke keer hetzelfde. Ja, maar stel dat ze alvast dit en dit en dit en dit doen. En stel het volk doet dan dit en dit en dit en dit. En dan smeekt hij echt naar de Heer. Wilt u dan alsjeblieft dit en dit en dit en dit doen? Heel bijzonder gebed. En dat doet hij dus iets van 7 keer in dit gebed. Ja, maar stel er is geen regen, maar het volk doet dan dit en dit en dit. Wilt u dan alsjeblieft vanuit de hemel neerkijken en omzien naar mijn volk? Stel er gebeurt dit, stel we worden weggevoerd, stel we worden dit. En het volk doet dan dit, wilt u dan alsjeblieft dit en dit en dit? Een heel hoofdstuk lang. Echt ontzettend mooi. En een van die bepalingen die daar dan in dat hoofdstuk zit, is dat Salomo op dat koperen podium staat met zijn handen zo, terwijl er is nog helemaal niks aan de hand. En dan zegt Salomo eigenlijk profeterend, vooruitwijzend al, wanneer zij tegen u hebben gezondigd, er is immers geen mens die niet zondigt, en u toornig op hen bent en hen overlevert aan de vijand, zodat zij die hen gevangen genomen hebben, hen als gevangenen wegvoeren naar een land ver weg of dichtbij. Ja, hoe groot de profetie wil je hebben? Dat bij de bouw van de tempel, waarbij er niets aan de hand is, en misschien wel een van de mooiste periodes van het volk Israël, dat die tempel daar staat en Salomo koning mag zijn over alle stammen, alvast ineens Salomo gaat profeteren door te zeggen, ja maar, stel er is een situatie misschien ergens in de toekomst, moet je kijken hoe gedetailleerd het hier staat. Dat er dus, dat u toornig bent en dat je overgeleverd wordt aan de vijand en dat je weggenomen wordt naar een land ver weg of dichtbij. Nou, bijvoorbeeld naar het oosten, naar Babel. Stel dat dit is het geval. Misschien. Ooit zou dat voor kunnen komen. Oké. En zij in het land waarheen zij als gevangenen werden weggevoerd ter harte nemen, zich bekeren en tot u smeken in het land van hun gevangenschap door te zeggen, wij hebben gezondigd, ons meer te dragen en we hebben goddeloos gehandeld. Oké, dat moet het volk dan dus doen. En als zij zich in het land van hun gevangenschap, waarin zij hen als gevangenen weggevoerd hebben tot u bekeren met heel hun hart en heel uw ziel. En tot u bidden, nou, in de richting van hun land. Dat zegt Salomo dan. Dan moeten ze bidden in de richting van hun land. Oké, waarom dan? Nou, omdat die tempel niet zomaar een tempel is, maar een plek is waar zijn naam zal wonen. Dat is waarom ze daarheen moeten bidden. Oké, dat is wel heel gedetailleerd en profetisch wat Salomo daar zegt bij de inwijding van die tempel. Maar ja, Daniel kende die schriften. Dus ja, als je dan teruggaat naar het vers uit Daniel, dan denk je bij jezelf, oké. Waarom blijft Daniel daar bidden? Nou ja, het is niet heel ingewikkeld. Daniel, de tempel is ingewijd. Het volk is weggevoerd. En je hoeft maar gewoon in dat gebed van Salomo te kijken om te denken, oh, wij hebben dit fout gedaan. Ik doe dit voor het volk. Ja, en Salomo heeft al voor me gebeden. Voor het geval dit eventueel het geval was, dat ik dit moest bidden. En dat moet ik gewoon blijven doen. En als die 70 jaar voorbij is, gaan we weer terug uit de ballingschap. Dat is gewoon al voorzegd. Nou, Daniel doet dat dus. Die blijft bidden. Maar ook dat doet toch wel heel sterk denken aan iets uit de toekomst. Want ja, even kijken, heb ik de goede vers hier staan? Ja. Het zijn de mensen in Babel. Daniel blijft bidden en het zijn de mensen in Babel. Het lijkt bijna dat iemand Ara aan het lezen is op de Sabbat en dat er een paar mensen met verrekijkers staan of iemand iets fout doet op de Sabbat. Oh, zou die gaan bidden? Zou hij het doen, ook al hebben we hebben dit verbod voor elkaar gekregen? Zou hij het toch doen? Zouden we hem kunnen pakken met wat, dat hij tegen het verbod ingaat? Ja, dat is gewoon gelukt. Dat is gewoon gelukt. Ja, en die koning zit ermee in zijn maag. Die denkt, ja, die koning, ja, die gaf bevel. Want ja, een wet van Mede en Perzen. En die gooit hem in de leeuwkuil. En die koning neemt het woord en die zegt dan tegen Daniël, ook alvast woorden die enorm herkenbaar zijn in de toekomst. Uw God, die u voortdurend vereert, hij zal u verlossen. En hoe is het mogelijk? Er wordt een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd. En die koning verzegelt dat met zijn ring. En de ring van de machthebbers, ja, zodat dit niet omgedraaid kan worden. Ja, en die koning heeft dan een hele zware nacht. Dus ik weet niet hoe voor een koning normaal gesproken een nacht eruit ziet. Maar deze koning die gaat naar zijn paleis. En blijkbaar is het bijzonder voor de man dat hij 's nachts niks eet. Maar in elk geval, hij brengt hem vasten door. Dus dat is blijkbaar niet een gebruik voor hem. En ook komt er niemand wat een muziekje spelen of een optreden doen. Dus er komt geen enkel vermaak. Komt erbij en slapen gebeurt ook niet. Dus hij heeft gewoon een zware nacht. En dan vroeg in de morgen, ook heel herkenbaar, toen het licht werd, stond hij op. En haastig vertrok hij naar de leeuwkuil. En dan komt hij in de nabijheid van de kuil en dan roept hij naar Daniël met droeve stem. De koning nam het woord en zei tegen Daniël, Daniël, dienaar van de levende God, heeft uw God, die u voortdurend vereert, u van de leeuw kunnen verlossen? Ja, dan komen natuurlijk die prachtige woorden. En toen sprak Daniël tot de koning en zei, o koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Ze hebben mij geen letsel toegebracht. Waarom dan? Nou, omdat hij voor hem onschuldig was. Het gaat niet om wat tussen mensen gebeurt. Nee, voor God was hij onschuldig. Oh ja, en trouwens, ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan. Prima, het zal wel. Ik ben voor hem onschuldig verklaard. Daar gaat het om. Nou, de koning is blij. Toen werd de koning zeer verheugd daarover. En hij beval Daniël uit de kuil te trekken. Waardoor ik de indruk krijg dat het echt iets in de diepte was. Er zijn ook veel plaatjes dat Daniël daar aan de zijkant zit. Maar ik denk dat hij echt in de diepte zat. En toen Daniël uit de kuil was getrokken, werd er geen letsel bij hem aangetroffen. Omdat hij op zijn God vertrouwd had. Maar ja, de mensen die het gedaan hebben. Vervolgens beval de koning en men haalde die mannen die Daniël openlijk hadden beschuldigd. Ja, en die worden met gezin en alles in de kuil gegooid. En belangrijk, hun beenderen worden verbrijzeld. En daarbij, ik weet niet hoe dat werkt, maar misschien hebt u er een beeld bij. Dus kuil, groep leeuwen. Je gooit er een groep mensen in. En blijkbaar, de bodem was nog niet bereikt. Dus hoe je dat precies doet als leeuwengroep, maar het is een enorme krachtige inspanning die daar gebeurt. Oké. Een van de dingen waarbij ik u wil bepalen, en ik zal het zo overdreven mogelijk uiteenzetten, is dat Daniël 6 op een geweldige manier natuurlijk vooruitwijst naar de lijdensweg en de opstanding van Jezus. En het is bijna te overdreven hoe God dit geïnspireerd in Daniël 6 heeft geplaatst. Er is ineens een man uit Juda. En er is een man uit Juda die opvalt te midden van een Babels rijk. Dan zijn er ineens stadhouders die jaloers op hem zijn, schriftgeleerden. Die gaan op zoek naar een aanklacht, die vinden ze niet. En dan gaan ze maar zoeken in de wet van zijn God, net zoals de schriftgeleerden deden. Vervolgens proberen ze bij een koning het voor elkaar te krijgen. Die heeft daar geen zin in en was zijn handen in onschuld. Die zegt weer terug aan de schriftgeleerden, ja, maar wat is dan de wet waarop je hem wil beoordelen? Nou ja, dan toch maar godslastering. En vervolgens krijgen ze het voor elkaar en er wordt nota bene een steen wordt op de leeuwenkuil gelegd, om daarna dat vroeg in de morgen iemand gaat kijken en zelf zijn beenderen niet gebroken worden. En dat daar te midden, degene die eigenlijk zowel de leeuw als het lam is, maar wordt daar als lam, daalt hij daar neer in de leeuwenkuil. Ja, en zijn het daar de leeuwen eromheen die hem eigenlijk willen krijgen. Maar ja, die leeuwen die mogen niks bij dat lam doen natuurlijk. En hij is natuurlijk de leeuw en het lam, maar ja, dat hij de leeuw wordt genoemd is natuurlijk niet zo vaak in de Bijbel. Hij wordt het leeuwenjong genoemd in Genesis 49 bij alle zegeningen van Jacob. En hij wordt uiteindelijk in Openbaringen 5 vers 5 wordt hij ook weer het leeuw genoemd bij de opening van de zegels. Maar daartussenin heb je constant dat we het hebben over het lam. Het lam wat daar neerdaalt, het lam wat eruit getrokken wordt, het lam, ga zo maar door. Dat doet allemaal het lam. Geweldig hoe Daniël 6 zo vooruitwijst. En mocht u de bonnetjes willen, misschien kan ik nog ooit de slide sturen, maar ik heb ooit de bonnetjes fatsoenlijk in een tabel gezet, mocht u het ooit nog eens willen nalezen. Ja, en het feest houdt dan niet op. Want dan krijg je, dat gaan we niet vanwege de tijd, ga ik dat niet volledig lezen hoor, maar dat is bijna nog mooier. Wat doet Daniël dan in Daniël 9? Dan gaat Daniël weer in de schriften kijken. En dan kijkt Daniël in de schriften in Daniël 9. En wat vindt hij dan? Oh, de 70 jaar zijn bijna voorbij. Oh ja, en wat moest ik dan ook alweer doen? Oh ja, als die tijd bijna voorbij is, ja, dan moet ik sorry zeggen namens mijn volk. Wat Salomo daar geplaatst heeft, wat zelfs al in de wet staat, dan moet ik dit gebed bidden. Ja, en zo gezegd, zo gedaan, wat daar in Daniël 9 gebeurt. Dat gebed wordt gebeden door Daniël. Daniël, daarom heb ik het ook genoemd, bidden vanuit het woord. Daniël verzint hier niks zelf of zo. Daniël opent het woord en kijkt naar wat erop is geschreven en beloofd is wat er zal gebeuren en wat daarbij hoort. En dat bidt Daniël. In Daniël 6, in Daniël 9, dat is wat Daniël hier doet. En dat zorgt er dus uiteindelijk dan voor, ten behoeve van de tijd, dat wat daar begint bij die inwijding van de tempel, met die prachtige profetie die Salomo daar uitspreekt, ja, wat doet Daniël daartussenin? Ja, zich volledig vasthouden aan het woord en zijn gebed plaatsen te midden van wanneer hij leeft en welke gebeden daarbij horen. En dat doet hij in Daniël 6. En daarbij kan het dus niet zo zijn dat je 30 dagen even dat gebed stopt. Nee, want dat moet gedurende die 70 jaar plaatsvinden tot het volk weer terug mag naar zijn eigen land. En als die 70 jaar voorbij zijn, doet hij eigenlijk boetedoening voor het hele volk. Het is haast alsof één iemand daar de straf opneemt voor de rest. En dat leidt er uiteindelijk toe dat onder Ezra weer iedereen weer terugkomt. En wat ik echt zo vreselijk wonderlijk vond, is dat de naam Darius betekent hij die het bezit beschermt. En hoe geïnspireerd, ik vind het echt zo wonderlijk. In Daniël 6 heb je een Darius. Die koning is daar. In Daniël 9 heb je ineens een andere Darius. En dan komt Ezra terug en die mag dan de tempel herbouwen. En degene die dat goedkeurt is ineens weer Darius. Hoe is het mogelijk? 3 keer komt daar dezelfde naam voor op 3 verschillende plekken. 3 verschillende personen. Waarbij eigenlijk constant de gedachte is, ja maar wat daar begonnen is als profetie, heb je 3 keer, is er een God die het bezit beschermt. Dat betekent de naam en het zijn 3 verschillende Dariussen die daarvoor komen. Was me nog nooit opgevallen. Ja, wat is dan ons gebed? Nou ja, dat is een heel groot onderwerp, maar ik zal het wel kort aanstippen. Nou, ons gebed is niet zoeken in de schrift en kijken naar de profetie van Salomo in de hoop dat de 70 jaar voorbij is en we terug mogen naar ons land. Dat is niet de tijd waar we in leven. De tijd waar we in leven is natuurlijk dat Ezra herbouwt de tempel. En vanaf dat moment is er weer een nieuwe tempel met een nieuw gebed wat daar gestart is. Maar ja, net zoals bij de eerste tempel is deze tweede, nou ja, de eerste tempel is natuurlijk leeggeroofd. Deze tempel is echt verwoest in 70 na Christus. Ja, maar ja, tussen die... Oh, ik heb het gewoon verkeerd omgezet, excuus. Dus de opstanding vindt natuurlijk plaats. Nou, de start van de bouw van de tempel vindt natuurlijk hiervoor plaats. Maar de verwoesting van de tempel is natuurlijk na de opstanding. Dat moet ik natuurlijk wel netjes zeggen. Ja, en wij wachten niet op een moment dat wij terug mogen naar Israël. Terug mogen naar het beloofde land. Nee, wij hebben een heel andere plek daarin. We hebben eigenlijk, en dat vond ik het mooiste gebed in de voorbereiding, we veel meer stil mogen staan. Ik had zelfs nog een pijl toegevoegd, hè, voor de highlights. Waarbij eigenlijk de kern is waar Openbaring mee eindigt. Namelijk het boek Openbaring eindigt met: Hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Ja, kom Heer Jezus. En eigenlijk voor ons, voor mijn gebed, is eigenlijk ja, Heer, kom spoedig. Ja, misschien wel een van de belangrijkste gebeden en gedachten die ik heb. Zoals Daniel elke dag bezig was met hoe ze uiteindelijk konden terugkeren naar hun eigen land. Ja, is mijn wens, ja, Heer, kom spoedig. Wat daar weer begonnen is bij die tweede tempel. Wat er gebeurd is na de opstanding, mag ik dankbaar voor zijn. En ik leef nu in een tijd waarbij ik de wederkomst mag verwachten. Ja, en als je dat op je in laat werken, is vervolgens de vraag, oké, welke gebeden hebben bijvoorbeeld daarna een mooie plek binnen de tijd waarin we nu leven om vanuit het woord te bidden, net zoals Daniel ons dat heeft voorgedaan in zijn leven. Nou, en nu komen we natuurlijk op versen waarvan ik zeker weet dat die in deze gemeente heel vaak gelezen zijn. Namelijk gebeden die jullie allemaal kennen, maar ik hoop nog een keer hier te bepalen bij in welke plek die een rol hebben. Dus dan zijn het beroemde versen als dat we in geen ding bezorgd hoeven te zijn. Maar eigenlijk wat Robert net mooi deed in het gebed. Echt benoemen wat de verlangens zijn. Benoemen waar de zorg zit. Benoemen waar het verdriet zit bij overlijden. Maar dat deed Robert wel met dankzegging. En hij heeft ze bekend gemaakt bij God. En resulteert dat dan in een teruggaan naar het land? Of versnelt dat de wederkomst er is? Nee, ik denk het niet. Maar dat geeft wel een vrede van God. Kan ik die begrijpen? Nee, dat is zelfs de gedachte. Of wat dacht u van beroemde verzen? Om niet op te houden voor iemand te bidden en te smeken. Maar waar moet je dan voor smeken dat de wederkomst sneller gaat? Nee, dat we met elkaar al mogen bepalen en vervuld mogen zijn met welke kennis. Nou, wat zijn wil is en wat onze plek is in zijn plan. Met welke uitwerking dan? Nou ja, zodat onze wandel er één is die waardig is voor de Heer. Ja, en we met alle kracht bekrachtigd worden, niet dat zelf doen, maar met alle kracht bekrachtigd worden. Volgens welke kracht? Nou, zijn kracht. En dan mogen we alles met blijdschap volharden en mogen we geduld uitoefenen. Waarom? Nou, omdat we weten wat we ontvangen hebben, dat we vervuld mogen worden met die kennis. We mogen wandelen en dat mogen we dan doen in blijdschap en geduld. En daar wilde ik u vanochtend eigenlijk bij bepalen. Mag ik met u afsluiten? Vader in de hemel, dank u wel dat we zo vanochtend tijd mochten nemen om bekend te maken bij u, misschien het belangrijkste onderdeel van ons leven vinden. En dank u wel dat u het in uw Bijbel, in uw woord laat zien, ja, via Daniel, wat voor prachtig patroon daarin zit en wat een voorbeeld Daniel is, hoe hij in zijn tijdsperiode vanuit het woord mag bidden. En wat een voorbeeld mag dat zijn, wat een voorbeeld dat u Daniel laat vooruitwijzen naar uw zoon. En dat ons brengt op de zoon, dat we daar dankbaar voor mogen zijn en dat ons mag leren wat onze plek mag zijn, wat onze gebeden mogen zijn, te midden van de plek die ons gegeven is. Daar willen we u voor danken dat we dat zo mogen doen, met elkaar de tijd voor mogen nemen, de gezondheid voor mogen hebben. Daar willen we u zo alleen maar voor danken. Uit genade. Amen. Dan heb ik nog de eer om u een slotlied op te geven. Ik zou graag opwekking 542 op willen geven. God van trouw. En zo mogelijk, ik vond het fijn dat Robert ook al aangaf dat een aantal liederen staande zongen, behalve het slotlied. Dus zo mogelijk staande en daarna vermoed ik dat ik u uit mag nodigen op de koffie. Toch? Mag dat? Oké, fijn.